Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met een voorzang. Ons eerste lied is Johannes de Heer 394. Van u zijn alle dingen, van u, o God alleen. 394. Ons volgende lied is 108. Leid mij Heer, o machtig Heiland. 108. Als laatste lied van de voorzang is 340. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heer. 340. Goedemiddag allemaal. Allemaal heel hartelijk welkom. In bijzonder om de boel de Brunt welkom. Hij wens je God zegen bij het brengen van zijn woord. Meta, vrolijk zingen lukt wel met jouw eigen orgel. Dank u wel. Volgende week zondag ook voor te gaan. Rennie Schoorstra, ook daar ben u weer voor uitgenodigd. Woensdag 15 november we hebben we weer een bidstond die centraal zal staan voor het volk Israël. Ook daarvoor bent u uitgenodigd en begint om 8 uur. Zoals eerder meegedeeld hebben we op 10 december weer een doopdienst. Als er behoefte is aan een gesprek of onderwijs voor de doop, dan kunt u zich bij ons daarvoor melden. Vorige week hebben velen van u uw naam ingevuld voor een Joods gezin. Als een soort bemoediging voor hetgeen waar ze te verwerken hebben. We hebben een bericht ontvangen, zal ik u voorlezen. Via deze onpersoonlijke weg wil ik u namens mij en mijn vrouw enorm hartelijk danken voor de kaart en de briefjes die wij mochten ontvangen. Het heeft ons ten diepste geroerd om te merken dat wij er niet alleen voor staan in deze barre tijden. Wij hopen en vertrouwen op een uitkomst die voor een ieder bevredigend zal zijn. Nogmaals enorm bedankt voor de lieve en gemeende steun. Hartelijke shalom voor iedereen. In de voorbeden zullen we ook ons volk Israël gedenken. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat een bus, daar kunt u uw gave in doen. En voordat ik de dienst overdraag, wil ik nog een tekst voorlezen uit Jesaja 40, vers 31. Maar wie de Heere verwachtte, putte nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen, maar worden niet moe. En ze wandelen, maar ze worden niet mat. En tijdens de dienst overdragen gaan we zingen Johannes de Heer 769, de eerste twee versen voor de begroeting en vers 3 na de begroeting. In die mogen doen we dat staande. 769, vol verwachting blijf ik uitzien.
Oh. Broeders en zusters, ik wil jullie graag begroeten vanmiddag met de woorden uit Galaten 1. Daar staat in het derde vers: genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Laten we ook het derde couplet zingen van Johannes de Heer 769. Het is goed om vanmiddag weer bij elkaar te zijn. Ik was een beetje laat. Sommigen werden misschien zenuwachtig, maar het kwam allemaal goed. Maar ik had vanmiddag bezoek van Johan Schep met een Joodse broeder. Johan is daar jaren geweest, zoals jullie weten. Althans, de meeste, denk ik. En in de tijd dat hij daar was, is er een Joodse kolonel tot bekering gekomen, tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En zijn zoon is inmiddels ook tot geloof gekomen. En die is op dit moment in Nederland. Dus die was vanmiddag bij ons. En die heeft bij ons gegeten. Samen met Johan. Ja, en als je dan eenmaal aan de praat gaat, dan blijf je praten. Dus dat was een geweldige getuigenis. Dus de Heer is ook aan het werken onder zijn eigen volk. En het aangrijpende is, de broer van die Joodse jongen, die is nu in Gaza aan het strijden. Die was licht gewond geraakt, maar hij is inmiddels weer terug. Een beetje opgelapt en nu weer de Gaza-strook in. Dus dat zijn hele heftige tijden. Dus dan hoor je het ook even vanuit, van binnenuit, zeg maar. Maar goed, we hebben met elkaar gebeden, elkaar bemoedigd. En het is zo heerlijk om een Joodse broeder te horen getuigen over Yeshua HaMessiah. De Heer Jezus Christus die voor hem alles is geworden. En dat was een zegen. Vandaar dat ik wat later was. Maar ik denk, als dit nou de reden is voor mijn later komst. Nou ja, dan zijn ze in Maranatha of Veenendaal, doen ze helemaal niet moeilijk. Dan zeggen ze, je hebt groot gelijk, toch? Nou, zijn die plooien ook weer glad gestreken. Laten we de Heer danken voor deze samenkomst. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we aan het begin van deze samenkomst al zulke heerlijke liederen mochten zingen met elkaar. Liederen van hoop en verwachting. Vol verwachting blijven we uitzien tot die dag eens dagen zal. Heren, dank u wel dat we in dat vooruitzicht mogen leven. Dat dat niet maar is een afwachten of het komt, maar verwachten dat het komt. En Heer, laat die hoop al ons leed verzachten. En dank u wel dat we elkaar door de lieder heen mogen bemoedigen. Maar het heeft me ook vanmiddag enorm bemoedigd dat ik die Joodse broeder mocht ontmoeten. En dat hij getuigde van de hoop die in hem is. Dat hij de Heer Jezus heeft leren kennen. En dat hij nu ook met die boodschap teruggaat naar zijn land. En ook daar die boodschap van hoop en verwachting mag verkondigen, uitdragen. En het is ook bemoedigend dat we vanmiddag met elkaar het woord mogen openen. En daar zien we naar uit, heren. We hebben een geweldige belofte dat het openen van uw woord licht verspreidt in ons leven. En dat het eenvoudige inzicht geeft. Heer, we hebben volop reden om u te danken. Wat zijn we bevoorrecht. Dat we zo met zoveel kunnen samenkomen hier in alle eenvoud. In de wetenschap dat u vanmiddag tot ons gaat spreken. Heer, we danken u voor die zegen en voor dat voorrecht. Wij zijn niet beter als mensen die die zegen, dat voorrecht niet genieten. En we willen u ook heel bijzonder bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Die in het geheim samenkomen. Misschien hoogstens met 2, 3 of 4. Om het maar niet bekend te laten worden. En wij hebben een zaal vol vanmiddag. Heer, we willen onze zegeningen tellen 1 voor 1. En tegelijkertijd ook bidden voor de vervolgde kerk. Wees u ook hen nabij. Bemoedig u hen. Versterk u hen. En geef hen, heren, dat ze voortdurend mogen zien op de Heere Jezus Christus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Heere God, we dragen ook heel bijzonder uw volk Israël aan u op. En Heer, die broeder zei vanmiddag ook, jullie weten ten diepste niet wat er in ons land speelt. De wereld roept heel veel, maar uiteindelijk kennen ze de dynamiek niet waarin wij verkeren. De enorme haat waar we mee te maken hebben. De weerstand, de opstand. Heere God, we dragen heel uw volk aan u op, met allen die over hen gesteld zijn, ook heel bijzonder de legerleiding, die in zulke ingewikkelde situaties moet opereren, besluiten moet nemen en het uiteindelijk nooit goed doet. Heere God, we bidden u om de wijsheid die van boven is, dat ze in deze complexe situatie de juiste keuzes mogen maken. En we bidden u ook dat deze situatie, hoe aangrijpend ook, maar tot zegen zal zijn voor uw volk, ja, voor heel dat gebied. Paulus die bad voor zijn broeders naar het vlees. En zijn gebed, zo zegt hij in de Romeinenbrief, was gericht op hun zaligheid. En Heer, zo willen wij ook dat bij u brengen. We verlangen ernaar dat velen van het Joodse volk hun knie zullen buigen voor de reeds gekomen Messias. En zegen ook allen, heren, die uw naam belijden en wonen in de Gazastrook. We dragen ook hen aan u op. Heer, zo bidden we u, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons eigen land. Heren, waarin er zoveel afval en verval is, we zullen daar vanavond misschien nog wel wat van horen. We bidden u, o God, dat uw gemeente nuchter zal zijn en waakzaam, alert. En dat wij juist in deze laatste dagen een zoutend zout mogen zijn. Het licht van de wereld. Heren, dat wij dat licht mogen verspreiden en dat mensen door ons heen u zien werken. Heren, help ons om staande te blijven in een wereld waarin er zoveel op ons afkomt, waarin we mee moeten gaan met de massa, ook wat betreft ons denken, doen en laten. Maar geef dat we standvastig zullen zijn. Dat we ons niet mee laten nemen door allerlei wind van leer, maar ook niet door wat de tijdgeest ons wijs wil maken. Doe ons wortelen in u, de Heer Jezus Christus. Laat ons vaststaan in uw woord. En geef dat we ook een helder geluid mogen verspreiden, juist in deze tijd. Vader, mag het vanavond een uur zijn waarin we toegerust worden tot dienstbetoon. En als er hier jongens of meiden, mannen of vrouwen zijn die u nog niet persoonlijk kennen. Misschien gaan we er soms wel te snel van uit dat iedereen wel een kind van u is. Maar als er hier zijn die u nog niet kennen. Heer, geef dat dan de boodschap zo diep binnenkomt, dat ze hun knie voor de Heer Jezus zullen buigen. En dat ze de keuze zullen maken om te knielen aan de voet van het kruis. Om hun zonde te belijden. En om uw genade, die u ook aan hen heel bijzonder aanbiedt, te aanvaarden voor hun eigen persoonlijk leven. Zodat niemand naar huis zal gaan zonder vrede met u te hebben. Vader, we leggen zo deze dienst in uw handen. Help ons in het luisteren. Geef dat we gefocust en aandachtig zullen luisteren. Dat uw geest ons zal leiden daarin. Help me in het spreken, Heer. En laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Help Meta in het orgel spelen, ons in het zingen. En neem zo elk aspect van deze samenkomst in uw handen, dat u ermee tot uw heerlijk doel gaat komen. En dat we aan het einde van deze dienst tegen elkaar zeggen, wat was het goed, wat was het heerlijk om in de samenkomst te zijn, want de Heere zelf was in ons midden. En wij hebben zijn stem gehoord. En wie de stem van de Zoon van God gehoord heeft, die zal leven. Dank u wel voor die heerlijke belofte. Kom zo tot uw doel met een ieder van ons en verheerlijk uzelf in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 343, couplet 1, 2 en 4. Johannes de Heer, 343, 1, 2 en 4, en dat is Psalm 121. 343. Wat zijn de oude psalmen mooi, toch of niet? In de meeste gemeenten waar ik spreek, zingen ze niet. Dus als ik dan toch wat kan opgeven, dan geef ik een paar mooie oude psalmen op. Alleen de taal van couplet 2 al, hè. Hij is al treft u het felste verdriet. Mooi. Uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Maar goed, ik ga ze niet allemaal opnieuw oplezen, want we hebben ze net gezongen. Maar het is wel mooi. We gaan een gedeelte uit de Bijbel lezen en dat vindt u in 2 Petrus hoofdstuk 3. 2 Petrus hoofdstuk 3 en daarvan lezen we vers 1 tot en met vers 9. 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 9. En ik wil vanmiddag een aantal gedachten met u delen over Gods geduld in de eindtijd. Gods geduld in de eindtijd. 2 Petrus hoofdstuk 3 en ik lees uit de herziene. Zei ik iets verkeerd? Oké. Okay. Nou, dan doen jullie goed mee. Maar ja, ik had gewoon een fout gemaakt hoor. Ik moet ook eerlijk zijn. Ik zal het nu goed zeggen. 2 Petrus, hoofdstuk 3. Wat een verwarring zeg. 2 Petrus, hoofdstuk 3. Het zijn zenuwen. Vers 1. Deze tweede brief, Petrus die gaat straks verwijzen naar beide brieven, naar de eerste Petrusbrief en de tweede Petrusbrief. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik nu. En in beide, de eerste en de tweede brief, wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Opdat, dat wil zeggen met als doel, u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn. En het gebod van de Heere en zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen die naar hun eigen begeerte zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan. Dat zijn de dagen van Noach, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Tot zover. Nou, de versen die daarvoor staan vermeld voor de versen die we hebben gelezen en daarna moet u vanavond zelf maar rustig nalezen terwijl u aan het koffie drinken bent of voordat u naar bed gaat. Dan weet u een beetje de context van het stukje wat ik met u heb gelezen. Een heel bijzonder gedeelte wat mij deze dagen heeft bezig gehouden. Het geduld van God in de eindtijd. Nou, en dat hij geduldig is, dat zijn we denk ik wel met elkaar eens, of niet? Ik weet niet hoe het met uw geduld zit. Maar geduld is een aspect van de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22. En ik hoop dat u door de jaren heen, nadat u de Heer Jezus hebt leren kennen, gegroeid bent in het hebben van geduld. Mijn moeder zei altijd, geduld is een schone zaak. Oh, dat zei zij niet alleen, begrijp ik hieruit. En dat zei ze regelmatig tegen ons als kinderen. Jongen, geduld is een schone zaak. En dat is waar, geduld is iets heel bijzonders. Maar geduld moeten wij leren. Sterker nog, als de Bijbel beschrijft dat het een aspect is van de vrucht van de geest, dan is het iets wat niet groeit op onze natuurlijke akker, om het zo te zeggen. Maar nadat we tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, wil de Heere ook de vrucht van geduld in ons ontwikkelen, bewerken, gestalte geven. En wat is het bijzonder om met geduldige mensen om te gaan? Nou, wij, en ik ga even van ons allemaal uit, moeten geduld leren. We mogen het leren, we kunnen het leren. Ja, het is de geest die het in ons bewerkt. Want ik geloof dat Galaten 5 vers 22 het karakter van de Heere Jezus is. En de Heere God wil ons meer en meer laten lijken op Hem. Wij leren het. Maar vanmiddag laat ik u zien dat de Heere God, met alle eerbied gesproken, geduld niet hoeft te leren. Hij is geduldig. Dat is mooi, hè? Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En dat geldt zijn rechtvaardigheid, dat geldt zijn heiligheid, dat geldt zijn liefde, zijn barmhartigheid, maar dat geldt ook zijn geduld. Hij is geduldig in zijn karakter. Nou, daar ben ik alleen al blij om als ik naar mijn eigen leven kijk. Wat heeft hij met mij een geduld gehad? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik weet niet wanneer u tot geloof en bekering bent gekomen, maar ik was gisteren jarig. U raadt natuurlijk niet hoe oud ik ben geworden. Kijk, ik hoor al 40, 34. 44. Maar ik ben op mijn 20ste tot geloof gekomen. En ik ben heel radicaal door de Heere God omgedraaid. Maar hij heeft 20 jaar geduld gehad. Wend u naar mij toe en wordt behouden aller gij einde de aarde, want ik ben God en niemand meer. Nou, en zo hoop ik dat we allemaal een leeftijd kunnen noemen. Misschien kunt u het niet helemaal aangeven. Maar dat God geduldig is, ja, dat heeft hij al in mijn leven alleen al laten zien. Maar hij laat het zien in de hele wereldgeschiedenis. Want als we op ons in laten werken wat vandaag wereldwijd speelt, op allerlei continenten, in allerlei omstandigheden, onder allerlei volken, niet in de laatste plaats in Israël, wat heeft de Heere God dan geduld? En als we zien hoe mensen vandaag tegen hem opstaan, de ongerechtigheid die voortwoekert, het vervloeken van de Heere God, wat hij dag in dag uit moet aanhoren. En nog steeds is hij geduldig. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Wat een geduld. Dat is een rare vergelijking, maar stel voor dat u de Heere God bent. Zou u vandaag nog geduld hebben? Denk het ook niet. Nico is een van de meest eerlijke mensen, dat hoort u wel. Wij hebben vaak een kort lontje en dan gaat het om mensen. Maar hij, de Hoogheilige. Wie zal God zien en leven? Hij die alwetend is, die alles ziet en alles hoort, verdraagt deze wereld nog. Hoe aangrijpend. En daarom geloof ik dat hij vanmiddag iets laat zien vanuit zijn vaderhart, hoe hij is. Niet alleen wat hij doet, nee, hoe hij is. Ik weet nog wel dat ik naar meisjes begon te kijken. En dan zei ik tegen mijn vader, pa, dat vind ik nou echt een leuk meisje. En dan zei mijn vader, zo wijs als hij was, nou, ze ziet er leuk uit. Hij zei, maar of ze leuk is, dat is een tweede. En daar had hij wel gelijk in, hè. Maar de Heere God handelt zoals hij is. Zijn buitenkant komt overeen met zijn binnenkant. En dat maakt dat hij absoluut betrouwbaar is. Dat is mooi, hè? Dat is zo belangrijk voor ons geloofsleven. Hij openbaart zich aan de buitenkant zoals hij aan de binnenkant is. En vanmiddag heel specifiek zijn karaktereigenschap geduld. Nou, Petrus, die gaat iets leren, die wil iets doorgeven over het geduld van de Heere God specifiek in de laatste der dagen. En hij begint dan heel bijzonder en ik heb daar eerder over gesproken vandaag, maar dat raakt me steeds weer. Hij begint met het woord geliefde. En daar heb ik in de voorbereiding wat over na zitten denken. Waarom, Petrus, begin je zo specifiek met het woord geliefde? En halverwege, als u heeft meegelezen, lazen we dat woord nog een keer, geliefde. Waarom doet hij dat? Nou, als het over de geliefde gaat in het Nieuwe Testament, dan gaat het allereerst over de Heere Jezus. Paulus die schrijft, op een geweldig indrukwekkende manier in de Efezebrief, dat wij geliefd zijn, aangenomen zijn, uitverkoren zijn, gezegend zijn, welke woorden je ook gebruikt, in de geliefde. De uitverkiezing van ons houdt verband met de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. En die stem die klonk uit de wolk, Matthäus 3 vers 17, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. Dus als we aan de geliefde denken, dan moeten we niet allereerst aan onszelf denken, maar allereerst aan hem waarvan de Vader het zei. Deze is mijn geliefde. Vervolgens, de tweede lijn van het woordje geliefde, ja, dat kunnen we ook toepassen op ons als gelovigen vandaag. En dat is ook al heel bijzonder, toch? Dat je geliefd bent, ervan uitgaande dat jullie allemaal tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen. Hè? Daar gaan we misschien te snel van uit vandaag in de gemeente. Ik heb het in mijn gebed al genoemd, maar kijk, je wordt pas deel van het gezin als je geboren bent, toch? Zo eenvoudig is het. Dat geldt in de natuur, maar het geldt ook geestelijk. Dus je wordt niet automatisch een christen als je de kerk bezoekt. Dat denken vandaag heel veel mensen, maar dat is een vergissing. De Heere Jezus zei tegen Nicodemus, als je niet wederom geboren wordt, je gaat het koninkrijk van God niet binnen. Wedergeboorte is strikt noodzakelijk. Maar als je dan deel bent geworden van dat huisgezin van God, want daarmee vergelijkt Paulus de gemeente, huisgenoten Gods, ja, dan leef je met een hemelse vader. En die heeft zijn liefde aan jou en mij geopenbaard. Dat heeft hij niet alleen onder woorden gebracht, maar hij heeft ook de daad bij het woord gevoegd. Want hij had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En hierin is de liefde geopenbaard, dat hij zijn zoon zond. Nou, u kent die teksten. En door geloof in de Heer Jezus Christus zijn ook wij geliefden. En ik geloof dat we dit mogen zeggen tegen elkaar. De liefde die de Vader heeft voor de Zoon, die heeft hij vandaag, of u het begrijpen kan of niet, voor u, jou en mij. Nou, dat had een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Want het is voor sommige mensen heel moeilijk om dat te aanvaarden. Dat je van eeuwigheid geliefd bent. Misschien heb je wel een vader gehad, of een moeder gehad, die wat betreft de liefde niet echt een voorbeeld waren. En die je misschien wel niet die liefde hebben gegeven waar je op gehoopt hebt. Dat kan zomaar, toch? Maar daar heb ik goed nieuws voor. Als je tot geloof en bekering bent gekomen, dan heb je sowieso een vader die jou al lief had voordat je bestond. Nog voordat ik bestond, ging zijn hart al naar mij uit. Nou, als iemand het kan verklaren, dan mag je hier komen staan. Dan ga ik opzij. Dan mag ik hem uitleggen. Ik begrijp het niet, maar ik geloof het wel. En dat, daarin verheug ik mij met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Ik heb een vader in de hemel die oog en hart voor me heeft. En ik vertel altijd dat verhaal van die zuster die op haar 6e, 7e al wees was en die lag op sterven. En toen vroeg haar familie, zou jij onze moeder willen begeleiden naar haar laatste dag hier op aarde? En zou je dan de dankdienst willen leiden? Dat is haar verlangen. Nou, dat zijn niet de meest eenvoudige bezoeken. Maar als je iemand mag bezoeken die stervend is en die vol is van de Heer Jezus, dan kunnen dat de meest aangename bezoeken zijn. Dan kan je daar soms beter verblijven dan op een verjaardag. Want dan gaat het soms nergens over. Nee. Toch? Of ben ik de enige die het zo ervaart? Nee. Allemaal voorspelbaar vaak, maar goed. Maar ik was bij die zuster en ik ging er met knikkende knieën heen, maar ze had een heerlijk getuigenis. En ze zegt, Jacques, dit wil ik je nog vertellen. Ik was op mijn 6e, 7e alwees. En ik was een zwerver door heel het land heen. En ik ben van weeshuis naar weeshuis gegaan. Totdat ik bij het weeshuis kwam van het leger des heils. Ze kenden me eigenlijk geen eens bij naam. Ik was een nummer. En toen lag ik als meisje onder de lakens. En God sprak tot me. Vanuit Jesaja 43. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. Dat kwam zo krachtig bij haar binnen. Terwijl ze wees was. Ze was geen nummer, maar ze had een naam. Die bij God bekend was. Is dat geen bemoediging? En vanaf dat moment als wees, deelde ze in wat ik vanmiddag zeg. Ze was een geliefde van de hemelse vader. Toen was ze 7. Ze is 90 geworden. En toen ze op haar sterven lag, vertelde ze dit. Dat betekent dat ze er 83 jaar uit geleefd heeft. Vind je dat niet geweldig? En zo is ze heen gegaan. Nou ja, met welke woorden heb ik haar begraven, denk je? Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. En dat lag best heel moeilijk in die familie, maar toch heeft het evangelie geklonken. Ze was geroepen, ze was verlost, en God had haar tot het einde toe bewaard. Een geliefde. En de derde betekenis, hè, eerst de Heer Jezus, de geliefde van de Vader, dan als een volgelinge die hij met dezelfde liefde lief heeft als waarmee hij de zoon lief heeft, maar dan ook de onderlinge gemeenschap, de gelovigen onderling. Als het goed is, is daar ook de band van de liefde. En die band, die liefdesband, zal menigte van zonde bedekken. En daarin is de gemeente in de laatste dagen uniek. Als het goed is, ja, dat is natuurlijk een beetje lastig bij een kring als Maranatha Veenendaal. Is het nou een gemeente of niet? Nou ja, dat mag u allemaal zelf bepalen hoe u dat ziet. Want ik weet, ik heb hier mensen uit allerlei stromingen. En dan krijgen we allerlei discussies over ambten. En, nou goed, ik ken het verhaal. Laat ik maar liggen, dat mag u uitzoeken. Maar ik geloof daar waar gelovigen samen zijn in de naam van de Heer Jezus. Nou, dan verklap ik het eigenlijk al, hè. Die geleid worden door de Heilige Geest, dat is iets van de gemeente. Nou ja, dan kan je met z'n tweeën zijn. Je kan ook met duizend zijn. Maar die onderlinge gemeenschap, die liefde, dat is iets wonderlijks. Juist vandaag. Want de Bijbel zegt dat in de eindtijd mensen liefhebbers zullen zijn van zichzelf. Meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Maar ja, wij zijn onszelf kwijtgeraakt, toch? Wij hebben God lief boven alles en onze naaste als onszelf. En dan doen we wel aan de huisgenoten van het geloof. Ja, er is een bijzondere band hier, toch? Paulus zegt, we kennen elkaar niet meer naar het vlees. Dus je moet niet altijd die oude koeien uit de sloot halen in Maranatha Veenendaal, hè? We kennen elkaar nu naar de geest. Nieuwe schepping. Het oude voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Wonderlijk, hè? Geliefde. Je zal zeggen, waarom bespreek je dat zo uitgebreid, die drie lagen? Nou, Petrus die komt best wel met een pittige boodschap. En hij denkt, voordat ik ze ga confronteren met die boodschap, wil ik eerst even helder hebben dat ze niet vertwijfelen aan wie ze in Christus zijn geworden. Er zijn vandaag veel mensen die, als je een wat scherpe boodschap brengt, die al zichzelf snel veroordeeld voelen. Ik begrijp dat niet altijd. Maar die vinden dat moeilijk, hè? Als je dicht bij het hart komt, of als je appelleert, zoals Paulus dat deed, en de Heer Jezus dat deed. Dus je ziet, hij veroordeelt mij. Nee, daar heeft dat niet mee te maken. Dat is gewoon opvoeden. Dat is heel positief, toch? En Petrus zegt, laat ik nou eerst heel duidelijk hen aanspreken als geliefde. Want dan kunnen ze die boodschap wat beter handelen. Hoeven ze niet gelijk in de modus te schieten van we worden veroordeeld. En nou, dan gaan we weer de nieuwe week in. Nee, ik ben geliefd. We hebben door Gods genade 4 kinderen, 4 jongens. Nou ja, die voeden we ook op. Met alles wat daarbij hoort, toch? Liefde, warmte. Maar ja, je moet voorzichtig zijn, het wordt allemaal opgenomen vandaag. Maar soms ook tucht. Tucht erin hoort er ook bij. Is niet populair. Maar het moeten grote volwassen jongens gaan worden. Maar ze zijn wel geliefd. Ze zijn geboren. Geen twijfel. Ze zijn geliefd door pa en ma. Ook een zegen. Maar ze moeten wel naar de volwassenheid komen. En vanuit het geliefd zijn kunnen ze best tegen een stootje, toch? En als je weet dat je geliefde van de Allerhoogste God bent. En dat niemand je uit zijn hand zal rukken. En dat God het goede werk wat in jou begonnen is zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dan zeg je, spreek o Heer. Door uw heilig woord. Dat is de gezindheid van een geestvervulde christen. Het is toch heerlijk als de Heer eerlijk met je omgaat. Nou, die Petrus, die voelde het wel aan hoor. Hij denkt, ik ga eerst even het accent leggen op geliefde. Weet je, dan landt die boodschap wat zachter. Dat is eigenlijk zijn doel. En dan gaat hij verder. Nadat hij ze zo heeft aangesproken. En hij zegt in deze brieven, zowel de eerste als de tweede, daarmee heb ik een heel duidelijk doel. Hij zegt in beide brieven, dat hebben we gelezen in die eerste verse van 2 Petrus 3. In die beide brieven wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Nou, dat is een beetje een aparte uitdrukking. Misschien zeg je dat zegt me nog niet veel. Maar allereerst dat woord herinnering. Hij heeft het blijkbaar al eerder verteld. Maar die herinnering is noodzakelijk. Daar kom ik zo nog wel even op. En die zuivere gezindheid, wat betekent dat? Nou, vanuit het Grieks kan je dat ook vertalen met ik wil jullie door herinnering op de juiste manier laten denken. En dat is heel belangrijk. Als je het over de zuivere gezindheid hebt, de houding, de focus, de richting van je leven, dan heeft dat alles met jouw denken te maken. Het is heel opvallend dat als de Bijbel schrijft over je hart, dat het heel vaak gaat over het denken van een mens. He, Paulus roept bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 2 op, wordt veranderd, wordt vernieuwd in uw gezindheid, in uw denken. En de Heer Jezus zegt, u zult de Heere God lief hebben, Matthäus 22 vers 37, met geheel uw hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Dus de Bijbel legt een heel belangrijk accent op ons denken. Nou, ik heb een degelijke opvoeding genoten en ik heb geleerd, een mens moet een nieuw hart ontvangen. Nou, als kind vond ik dat best moeilijk. Wat is nou een nieuw hart? Nou, ik maakte dat heel praktisch als kind. Misschien was ik de enige, ik weet niet hoe u dat heeft gezien, maar ik denk, nou, dan gaat het ene eruit en het andere erin. U zegt, nou, dat is wel een beetje te simpel gedacht, maar als kind een nieuw hart, wat is dat nou een nieuw hart? Maar als de Bijbel spreekt over je hart, dan heeft het vooral met vernieuwing van je denken te maken. En dat is ook een wonderlijk iets bij de wedergeboorte, dat God ons verlichte ogen van ons verstand geeft. Dat is ook een prachtige gave, toch? Zodat je gaat denken vanuit Gods denken. En daarom geloof ik dat Bijbelstudie en prediking heel belangrijk is. Dat dit bij uitstek het middel is waardoor ons denken wordt vernieuwd. Petrus zegt, ik roep jullie in herinnering om zo een zuivere gezindheid te bewerken. Wat is het een zegen dat we met elkaar in alle vrijheid het woord van God kunnen openen. Maar dan moeten we ook wel het woord van Paulus gehoorzamen als hij zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Daarom is het heel tekenend voor deze tijd dat in sommige kringen bezuinigd wordt op de tijd waarin je mag spreken. Nou ga ik geen reclame maken om mijn eigen ding te doen, u begrijpt het wel denk ik. Maar er wordt bezuinigd op dat wat God heeft uitgekozen, niet alleen om het geloof te werken, maar ook om het geloof te versterken. En dat is de verkondiging van het evangelie. Dus het woord moet in de gemeenten, in prediking en bijbelstudie, ook aan het woord komen. En Petrus gaat dat straks ook uitwerken. En ik geloof dat dat een belangrijke taak is voor oudsten, voor leidinggevenden, voor predikers, om de gelovigen door dat woord op te scherpen. Nou, en hij legt dat verder uit. En dan vind ik belangrijk om even op te merken, hij zegt, ik roep in herinnering. Nou heb je ook mensen en sprekers die vallen in herhaling. Maar in herhaling vallen is iets anders als iemand ergens aan herinneren, dat begrijpt u wel. Kijk, sommigen die hebben niet meer te vertellen, nou dan ga je herhalen en dan praat je de tijd vol. Maar dat is niet wat Petrus bedoelt. Ik geloof dat iedereen zich goed moet voorbereiden, studie moet doen, omgang met de Heere God moet hebben, gebedsleven moet kennen. Maar met het, om uiteindelijk een boodschap door te geven, maar met in herinnering roepen van bekende Bijbelse waarheden, dat wil zeggen dat de apostel ons, dat die focus in ons leven aan wil brengen. En als we iets nodig hebben in deze dagen, dan is dat het. Want hoe snel vergeten wij niet de dingen? Ik heb vanmorgen op een andere plaats gezegd, zelfs in de politiek vergeten ze dingen. Nou, u weet wel wat ik bedoel. Dan zeggen we hebben geen actieve herinnering meer. Nou, dat is een heel nieuw begrip geworden. Geen actieve herinnering, dus iedereen die komt daar vandaag mee weg, als je het niet meer weet. Terwijl, opvallend hè, heel de wereld het weet. Dingen worden gezien en gefotografeerd. Nee, geen actieve herinnering. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Nou, blijkbaar wist de Bijbel daar al vanaf. En Petrus zegt, in mijn eerste brief en in mijn tweede brief wil ik in herinnering roepen. En dan noemt hij dat, dan vult hij dat op een hele bijzondere manier in. Dat zegt hij in vers 2. Opdat u zich de woorden herinnert, allereerst van de profeten en in de tweede plaats van de apostelen. Petrus, hoe wil je dat woord in herinnering brengen? Nou, ik wil jullie allereerst in herinnering brengen dat wat de profeten hebben gesproken. En de profeten zou je kunnen zien in dit gedeelte als de vertegenwoordigers van het eerste van het Oude Testament. En een profeet werd gezien als de mond van God. Dat is heel, heel belangrijk. Als de Heere God iets met zijn volk wilde delen, dan ging dat via de profeet. En wilde het volk iets met de Heere God delen, ging dat ook via de profeet. Dus de profeet werd gezien als de spreekbuis van God. Daarom is het ook wonderlijk, als je naar de Heere Jezus kijkt, hij is gezalfd tot profeet, priester en koning. Vandaag is hij, met eerbied gesproken, de spreekbuis van de Heere God. He, de Vader heeft ervoor gekozen om in de laatste dagen te spreken door de Zoon. Nou, Petrus zegt, ik roep jullie in herinnering de woorden van de profeten, de vertegenwoordigers van het Oude Testament. En de uitdrukking die je vaak tegenkomt is in de Bijbel is wet en de profeten, als een verzamelnaam. Het tweede wat hij zegt, hij herinnert zijn lezers ook aan de woorden gesproken door de apostelen, afgezanten, gezondenen. En je zou dat kunnen grofweg kunnen neerzetten als de vertegenwoordigers van het tweede, het Nieuwe Testament, voor zover dat bestond. De woorden van de apostelen, die bevatten eigenlijk de consequenties van het aanvaarden van het evangelie. Begrijp je wat ik bedoel? Als je het evangelie hebt aanvaard, dan werken de apostelen eigenlijk het nieuwe leven uit. Dat zie je ook heel duidelijk in de brieven van Paulus. Ik heb daar op een andere plaats over gesproken. Jullie zijn kinderen van het licht. Positie. Wandel dan als kind van het licht. Conditie. En die moeten in overeenstemming met elkaar komen. Dus Paulus die onderwijst eigenlijk de consequenties van het aanvaarden van het evangelie. Profeten en apostelen. En als u meeschrijft, kunt u deze tekst opschrijven. Efeze 2 vers 20, daar staat de gemeente is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen of sluitsteen is. Nou, die Petrus wist wel waar hij het over had. Hij riep in herinnering. Niet zozeer wat hij voelde, of wat hij dacht, of wat zijn mening was, maar wat God had gesproken door de profeten en apostelen heen. En dat is ook iets heel belangrijks in onze dagen. Ik hoor heel vaak in gesprekken met mensen, ik vind, ik voel, ik denk, ik hoop. Nou ja, dat is allemaal prachtig. Maar ja, als je dan een avond in de gemeente hebt gehad en het ging alleen maar over ik denk en ik voel. Ik weet nog maar, mijn vrouw die kwam een keer terug en zei, ja, ik word er ook niet echt door opgebouwd of ik word er niet sterker van in mijn geloofsleven. Waar we naar terug moeten is, en dat is ten diepste wat Petrus zegt, alzo spreekt de Heere. En dat riep Petrus in herinnering. En dat is ook belangrijk. Petrus was niet op zoek naar allerlei nieuwe dingen. Vandaag willen heel veel mensen nieuwe dingen horen. Nou, wat denken we dan aan nieuwe dingen? Dan denken we aan Paulus op de Areopagus. Die zochten ook iets nieuws te horen. Nee, dat hebben we wel gehad. De kruisdood en opstanding van de Heer Jezus, dat weten we wel. Dat tijdperk zijn we een beetje voorbij. Iets nieuws. Het is heel populair vandaag. En je ziet dus ook dat er bepaalde stromingen zijn die als paddenstoelen uit de grond komen. Ze hebben weer iets nieuws. Nou, dat trekt dan weer hele drommen. En de teleurstelling die komt natuurlijk weer na zoveel tijd. Je ziet weinig stabiliteit. Dat is een kenmerk van onze tijd. Men vliegt overal achteraan. En je mist een stukje stabiliteit. En dat is nou net gezond. God heeft reeds door profeten en apostelen gesproken. En dat is ook heel wonderlijk als de Heere Jezus in het boek Handelingen teruggaat naar zijn vader. Dan lezen we dat hij de laatste 40 dagen van zijn leven onderwijs heeft gegeven over het Koninkrijk van God. En er staat niet in detail wat hij heeft besproken. Dat had ik wel willen weten. Waarom staat dat er niet in detail? Nou, als je iets verder leest, dan zegt hij, de profeten hebben er reeds over gesproken. Met andere woorden, ik doe niet aan een herhaling van zetten. En het is heel opvallend, als mensen iets over de eindtijd willen lezen, dan gaan ze gelijk naar het laatste Bijbelboek toe, Openbaring. Maar als je het in de Heer Jezus had gevraagd, zeg, nou, ga maar eerst eens in de profeten lezen. Want die hebben er reeds over gesproken. Nou, dat is precies wat Petrus doet. En als u vanavond heel 2 Petrus 3 uitleest, dan zie je dat hij dit zegt in de context van de eindtijd. He, dan roept hij ook op, was op, in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dus in heel de context van de eindtijd laat hij Gods geduld zien en roept hij op om profeten en apostelen te bestuderen. Juist als het gaat over de dingen waar wij mee te maken hebben vandaag. Maar ik durf vanavond nog wat verder te gaan. Want wij hebben de complete Godsopenbaring van Genesis 1 tot Openbaring 22. We hebben nog meer, om het zo te zeggen, dan profeten en apostelen. We hebben de volledige Godsopenbaring. En dat is heel belangrijk om vandaag te onderstrepen. We geloven dat dit boek is het meest unieke, ongeëvenaarde boek. Hierin openbaart de Heere God zich. En dan gaat het er niet om dat ik alles begrijp, allereerst, maar dat ik dit aanvaard als de volledige Godsopenbaring, geïnspireerd door God zelf. Dat is belangrijk hoor vandaag, dat staat onder druk. Want men gaat vandaag selectief de Bijbel lezen. Dat wat past binnen mijn denken en mijn doen en laten, dat haal ik eruit. En dat wat me niet past, dat laat ik liggen. En daarvan zeg ik, nee, dat was meer voor die tijd. Je moet het wel in de context lezen. Ja, en het was in die cultuur en het was in die... Maar er zijn ook heel veel principes die gelden voor alle tijden, voor alle plaatsen. En je merkt dat die principes in de tijd waarin wij leven onder druk staan. Binnen de kerk en daarbuiten. Ook binnen de kerk, steeds meer. Petrus zegt, ik roep jullie in herinnering om een zuivere gezindheid op te wekken. Nou, mag ik het vanavond eens zo zeggen? Ik roep jullie in herinnering de complete Godsopenbaring van Genesis 1 tot Openbaring 22. Of je het nou begrijpt of niet, maar dat we die aanvaarden als de geopenbaarde wil van God. De broeder die mij doopte zei altijd, het is dat de Bijbel zegt dat Jona in de vis zat. Maar als de vis in Jona had gezeten, en het stond ook in het boek Jona, dan had ik het ook geloofd. Begrijp je? Omdat God het geïnspireerd heeft. En daarmee, als je er zo in staat, behoor je tot het meest bekrompen deel van Nederland. Dat moet je wel beseffen. Dat heeft consequenties als je zo het woord van God aanvaardt. Het geeft wel blijdschap. Maar wat levert het ook op? En nou kom ik steeds meer bij mijn punt. Spotters uiteindelijk. Want waar had Petrus mee te maken met spotters? Met betrekking tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En de spotters die hier bedoeld worden, als je de context leest, dan heeft dat vooral te maken met de dwaalleraars. Begrijp je nou waarom Petrus in de context van de eindtijd, in de context van dwaalleraars, heel sterk het accent legt, ik roep in herinnering, profeten en apostelen. Het is maar dat je het weet. Wat staat er geschreven, begrijp je? En het grootste probleem vandaag in de kerk is dat er heel weinig kennis is. En daarom merk ik dat heel veel mensen, als het goed voelt, dan is het ook goed. Ik had van de week een bijbelstudie bij ons in de Alblasserwaard en daar kwam ik een vrouw tegen uit de charismatische wereld. En ja, ze voelde wel aan, volgens mij zit hij er iets anders in. En ze kwam met me spreken, wat een fijn gesprek. En toen zei ze, ja, ik heb boeken gelezen, maar ja, daar staat ook bijbelvers in. Het wordt allemaal onderbouwd. Nou ja, ik zeg, het wordt selectief onderbouwd. Vaak worden teksten eruit gehaald. Ik zeg, maar goed, dan gaan we onze bijbel open doen. Toen heb ik alleen al de tekst uitgelegd, Jesaja 53, hè, door zijn striemen ons genezing. Nou, dat in Veenendaal gaat het ook rond, toch? Zo zeker dat je bent van verzoening, zo ben je ook zeker van genezing, want dat is al in de game. Maar het is een leugen hoor, het klopt niet, bijbels. En ze zegt, ja, maar het staat in dat boek en het staat ook in Matthäus en het komt ook in Petrus. Ik zeg, klopt, maar dan gaan we daar ook even naar kijken. Dus je ziet geen kennis, het voelt goed, alles wordt opgelost in het hier en nu, dus het is ook goed, zo redeneert men. En dan zie je dat het gebrek aan kennis zorgt voor heel veel verwarring, afdwaling, etcetera, etcetera. Ik begrijp Petrus wel, ik roep jullie in herinnering. De profeten, de apostelen, met het oog waarop, spotters in de eindtijd, dwaalleraars. Nou, ik kan genieten van zo'n stukje. Hij bouwt het helemaal op en hij neemt je helemaal mee. Nou, dan gaan we er even op inzoomen. Hij heeft het over de laatste dagen. Nou weet u natuurlijk hier in Maranatha beter hoe dat zit dan ik dat weet. Dus ik zal me niet op glad ijs begeven. Maar de laatste dagen zijn al begonnen, strikt genomen, na de eerste komst van de Heer Jezus. Alleen ik geloof dat je ook iets hebt als het laatst van de laatste dagen. En Petrus heeft over die dwaalleraars uitvoerig geschreven in 2 Petrus hoofdstuk 2. Dat moet u zelf maar nalezen. En daar heeft hij criteria aangelegd waarop je die dwaalleraars vandaag moet beoordelen. En dat is opvallend genoeg, niet alleen op dat wat ze verkondigen op hun leer, maar hij zegt, kijk ook naar hun leven. Dat is wel boeiend, hè? Wij denken vaak, ja, daar kan je goed naar luisteren, hoor. Althans, zo werd dat bij ons thuis gezegd, nou, daar kan je goed naar luisteren. Maar weten we ook hoe die persoon leeft? En wat deed Jezus? Die predikte niet alleen een bepaalde leer, die leefde ook die leer. Begrijp je wat ik bedoel? Toen hij zei, leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel, toen heeft hij ook nederigheid aan het licht gebracht. Hoe dan? Hij ging de voeten van zijn discipelen wassen. Kortom, hij onderwees nederigheid en zachtmoedigheid, en hij praktiseerde nederigheid en zachtmoedigheid. Dus leer en leven was bij de Heer Jezus in balans. En Petrus zegt, als je nou die dwaalleraars beoordeelt in de laatste dagen, kijk dan niet alleen naar hetgeen wat ze verkondigen, maar kijk ook naar hoe ze leven. Nou, ik heb vanmorgen ook gezegd, ga nog niet allemaal tegelijk Annette bellen, mijn vrouw. Maar dat is wel bepalend, hè? Hoe leef ik in mijn huwelijk? Ik kan een mooi verhaal ophangen in Veenendaal. Hoe leef ik met mijn kinderen? Hoe sta ik in de gemeente? Dat is wel een belangrijke. Is leer en leven in overeenstemming met elkaar? Petrus zegt dat is een belangrijke criteria. Nou, even kort noem ik dit, maar dat kunt u nalezen in 2 Petrus hoofdstuk 2. Maar naast de vraag, hoe leven de spotters, is er de vraag, waaruit bestaat die bespotting? Wat is nou de kern van hun spot? Nou, daar gaan we even op inzoomen. Hun spottenij bestaat uit een vraag. En luister goed, dat is niet een vraag uit oprechte interesse, maar dat is een vraag vanuit cynisme. Dat proef je snel bij mensen, hè? Sommige mensen stellen, of ik krijg heel veel vragen, maar sommige proef ik de ondertoon, je bent gewoon cynisch. En af en toe heb ik de vrijmoedigheid om te zeggen, wat wil je precies met je vragen eigenlijk? Want ik proef iets. Corrigeer me als ik ernaast zit. Dan proef ik soms een cynische houding, weet je wel? Gefrustreerd. En dan droppen ze die vraag maar. En dat zit hier ook in. Kijk, als je vragen hebt, dat is geweldig. Ook vragen aan de Heere God. Als je oprechte vragen hebt, stel ze. Ik ben altijd blij als mijn kinderen vragen stellen, want dat geeft mij de gelegenheid om hen te onderwijzen. Kijk, ik zeg tegen die jongens wel, als je geen vraag stelt, kan niet alles ruiken. Vragen stellen staat vrij. Maar wat is de intentie van je vragen? En hier zit een heel cynische intentie achter. Ze drijven de spot met de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus. Ze zeggen, even kort samengevat, er is toch beloofd dat de Christus zou weerkomen. Waar blijft hij dan? Nou, ik heb het al gehad over het geduld. Daar ben ik nu uitgekomen, ons geduld. Nou komen we bij Gods geduld uit. Nou ja, als je het hele wereld gebeuren ziet, dan kan die vraag best wel eens in je opkomen. En hoe lang roept men al niet, zeker in de Maranatha-beweging, ik bedoel, wanneer is Johannes de Heer begonnen? Dat weten jullie toch wel of niet? Nou, een heel poosje terug in ieder geval. Toen riep hij al, bereid u, want Jezus komt. Nou ja, als je een klein beetje nadenkt als jeugd, dan zeg je, pa, maar prima bundeltje hoor. Maar die beste broeder, die riep dat 100 jaar geleden ook al. Waar blijft dan de dag van zijn komst? Het kan in je opkomen, hè? Misschien heeft u wel kinderen of kleinkinderen die niet zoveel met de Bijbel hebben. En dan denken ze, hé, nou maar roeien. Dan gaan we een paar maanden even mee bestoken. Waar blijft dan de dag van zijn komst? U zit al jaren vol verwachting. Blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Nou, en dat was hier ook zo. En wat is dan de argumentatie? Nou, dat kunt u allemaal meelezen in 2 Petrus 3, die eerste verse. Samenvat het, onze voorouders, ze zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het was. Vanaf de schepping, draait deze wereld door in hetzelfde ritme. Dag in, dag uit, jaar in, eeuw uit. Dus heel die verwachting van Jezus' wederkomst is niet meer dan een hersenschim. Punt. Nou ja, dit is ook wat je vandaag hoort natuurlijk. Op allerlei manieren, in allerlei toonaarden. En nou is het zo mooi dat Petrus, ja, nou gaat hij van start, hè. Want nu die dit hoort, en dat moet bij ons ook zo zijn, raakt hij eigenlijk heilig verontwaardigd. Want die hoop, zegt een lied, moet al ons leed verzachten. Dus je moet niet met mijn hoop gaan spotten. En de inhoud van de hoop is niet een gevoel in de Bijbel, allereerst, maar is een persoon. Nou, daar moet je toch vanaf blijven, of niet? Zijn we nog heilig verontwaardigd? Als iemand spot met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zijn we nog heilig verontwaardigd als iemand spot met het volk van God vandaag? Doet het ons nog iets? Of denken we, nou ja, het zal mijn tijd wel duren, joh. Daar ken je toch niet. Daar doe je niks aan. Maar kennen we iets van die heilige verontwaardiging? Als het gaat over abortus, als het gaat over euthanasie. Doet het ons nog wat? Of zeggen we, nou ja, alles went, joh. Het gaat toch wel door. Nee, Petrus, die voelt aan, ze raken nu mijn hoop. De Messias die terug zal komen. En nu komt hij naar voren toe. En dan zegt hij in vers 5, heel eenvoudig, ze hadden beter kunnen weten. Want wat zegt hij? Vind ik een heel apart vers, hoe hij dat verwoordt. Hij zegt, want willens en wetens is het hun onbekend. Dat is een aparte zin, hè? Willens en wetens kan je iets onbekend zijn. Nou, wat wil hij zeggen? Ze hadden het beter kunnen weten. Blijkbaar is hen iets ontgaan waar ze wel degelijk van op de hoogte waren, maar ze hebben er geen acht op gegeven. Dat is gevaarlijk, hè? Dan zet je willens en wetens iets naast je neer. En dan gaat hij daarop in. Wat is hen dan ontgaan? Wat hadden ze kunnen weten? Nou, het eerste wat hij noemt, dat lees je in vers 5. Petrus zegt, ik zal je even terugnemen naar de schepping. Hij zegt, in het verleden heeft God reeds ingegrepen. Kijk, dit moet je goed begrijpen. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is natuurlijk een mysterie, ik kan dat ook niet uitleggen. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er kwam een moment dat hij ingreep in de tijd. En toen schiep hij de hemel en de aarde. Dat is in de tijd gebeurd, toch? Dat was een scheppingsdaad van God, een spreken van God. En je zou kunnen zeggen, hij doorbrak de eeuwigheid. Er is wel degelijk iets gebeurd. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Petrus zegt, ga even terug naar het begin toe. God heeft reeds gesproken. Je kan dat ook vinden in Hebreeën 11 vers 3. De schepping is ontstaan door het handelen van God en door zijn woord. En de aarde is uit het water tevoorschijn geroepen. Mooi, hè? God sprak en het was er. Dat is het eerste. En het tweede, Petrus zegt, als je dan iets later in de tijd komt, dan heeft God opnieuw gesproken. Door diezelfde wateren over de aarde te laten komen. Dat waren de dagen van Noach. De dagen van de zondvloed. Ja, toen leek het ook of alles hetzelfde bleef. Waar blijft dan de dag van zijn komst, voel je? Het is altijd al hetzelfde gebleven. Petrus zegt helemaal niet. Allereerst heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Wat geweldig, hè? En wat mij betreft deed hij dat in 6 dagen. Dan weet u dat ook, van 24 uur. En hij rust op de 7e dag. Amen. En ik geloof dat Henk Bindendijk zei, dan vind ik nog dat hij er lang over gedaan heeft. Nou, dat vond ik ook wel aardig. Hè? Dat was zijn scheppingsdaad. Hij doorbrak de eeuwigheid. En hij schiep iets wat er niet was. Dat kan God alleen. Later liet hij het water over de aarde komen. En ook toen leek alles hetzelfde te blijven, maar de Heere doorbrak het ritme van elke dag. Wilt u het bewijs? Nou, dat kunt u lezen in Lucas 17, vers 27. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag. Dat is bijzonder, hè? U heeft vast wel eens gehoord van die kairos-momenten, die de Bijbel noemt. Dat zijn door God bepaalde, vastgestelde tijdstippen. Geen moment later, geen moment te vroeg. Mooi is dat, hè? Als je daarover nadenkt En als je dan vanuit het helsplan van God denkt, dat hij in beheer is, in controle is, en zo staat het ook in Lucas 17, vers 27, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Ook toen waren er spotters. Men geloofde niet in het ingrijpen van God ten oordeel. Noach is gaan bouwen waarschijnlijk in een gebied waar geen druppel water te vinden was, om het zo te zeggen. En toch deed hij wat God gezegd had, want hij geloofde God meer dan de mensen. En we weten wat er is gebeurd. Genesis 7 vers 21, de zondvloed is gekomen en vernietigde de aarde. En wat doet Petrus nu? Ik hoop dat u me nog steeds volgt. Hij heeft het helemaal opgebouwd. Ik roep je in herinnering, in deze ernstige tijd, het woord van de profeten en de apostelen. En hij gaat in op de spotternij. Hij heeft het uiteengezet wat het inhoudt. En hij zegt, jullie hadden beter kunnen weten. Jullie denken, jullie zijn in de veronderstelling dat alles hetzelfde is gebleven. Maar ik heb al twee bewijzen dat het niet zo is. De schepping en de zondvloed. En nu schakelt hij, ik vind het een heerlijke broeder die Petrus, in vers 7 schakelt hij door. Hè? Zoals God in de dagen van Noach het gewone ritme doorbrak en ingreep ten oordeel. Hij zegt, zo zal hij dat ook doen in de nabije toekomst. Zie je, met de schepping greep hij in, hij sprak en het was er, met de zondvloed greep hij in. En hij zegt, denk erom, het kan lang duren. Je kan denken dat alles hetzelfde blijft, maar dat dachten ze toen ook. En of er iets is gebeurd. Hij zegt, en dat gaat in de nabije toekomst opnieuw gebeuren. Er komt een dag van oordeel. Hoe aangrijpend. En broeders en zusters, onze tijd. U weet het hier beter dan ik, denk ik. Ze dragen de kenmerken van de dagen van Noach. We kunnen het één op één overzetten. Geestelijk en moreel verval. Ik hoop dat u er niet blind voor bent en niet doof voor bent. En sommige mensen willen er niet over horen. Maar als je gewoon de krant leest, de televisie bekijkt, het internet bekijkt, dan zie je het. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben vandaag. Zelfs de ongelovige wereld valt het vandaag op. Ja, het gaat niet goed zo. De mens leeft uiteindelijk als een koning, zo lijkt het. Het verval buiten de kerk, zegt u, nee, ook in de kerk, is ontzettend groot. En ik wil geen reclame voor mezelf maken, maar ik heb vanmorgen een videootje op mijn YouTube-kanaal gezet. En dat gaat over de tijd waarin wij leven. Je ziet hele aparte ontwikkelingen. Het is heel apart dat Extinction Rebellion, u kent dat wel van de A12, die, ja sorry, ik ben ook voor een goede onderhoud van de schepping, dus mail me nou niet allemaal, maar in mijn beleving zijn het klimaatdrammers. Dat is iets anders. Ik vind dat ongezond, dat is klimaat tot je religie maken. Maar ook bijvoorbeeld heel de woke-beweging, heel de LHBTI-beweging, en misschien raak ik wel iets gevoeligs bij u, ik weet het niet, maar die verenigen zichzelf en ze zijn allemaal pro-Palestijns. Terwijl als je het gedachtegoed van een Palestijn bestudeert, wat nagenoeg geheel gevoed en gevormd wordt vanuit de Koran, dat staat haaks op heel die woke-beweging. En het lijkt dat twee vijanden vrienden worden. Waar lazen we dat nog meer? Lucas 23 vers 12. Op die dag werden Pilatus en Herodes vrienden. Want van wie moesten ze af? Van een Joodse Messias. En als je gemeenschappelijke vijand hebt, dan maakt het even niet meer uit wat onze verschillen zijn. Ze zijn er wel, wel degelijk. Maar laten we even één vuist maken. Dit is wat er vandaag gebeurt. Toen de Messias, maar ja, ze weten de God van Abraham, Isaac en Jacob, kunnen we niet meer raken. Die kunnen we niet beschadigen. Laat staan, uitroeien. De Heer Jezus, hij is gestorven, maar wat meer is, hij is opgestaan. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Ook niks meer aan te doen, toch? Gedane zaken, dat bedoel ik eerbiedig, nemen geen keer. Maar ja, dan pakken we het volk. En dan zie je nu de krachten zich verenigen. Dit is het verval vandaag. Ook binnen de kerk. En ook de woke-beweging heeft invloed in de kerk. Heel wat denken. En wees daar echt heel alert op. Het is eerder binnen dan dat het eruit is. En dit is gevaarlijk. Dit zijn tekenen van onze dagen. We leven in een cultuur die God verwerpt. Wetteloosheid, materialisme, ijdel vermaakt, spotternij met het woord van God. En de wereld Ik ga daar verder nu niet uitgebreid op in, maar die wordt bewaard. De wereld wordt bewaard door datzelfde machtige woord, zegt Petrus in 2 Petrus 3 vers 7. Door datzelfde woord van God als waarmee hij de wereld heeft geschapen. En de Heer spaart alles op tot de dag van het oordeel als de ongerechtigheid haar hoogtepunt heeft bereikt. Dan zal hij het oordeel voltrekken. En niets en niemand kan hem en zal hem daarin verhinderen. Dit gaat door. Dit gaat komen. Hoe aangrijpend. Begrijp u nu waarom Petrus zegt, geliefde. Hij wil dat dit rustig landt. Wordt niet onrustig als je in Christus bent. Dan ben je nieuwe schepping, is de oude voorbij gegaan, zie je, alles is nieuw geworden. Dat betekent elke jaar geleefd is en elk jaar dichter bij het beste. Maar hij zegt, ik wil wel dat je nuchter bent. Ik wil wel dat je weet wat er speelt in de wereld. Steek je kop niet in het zand, hou jezelf niet voor de gek. Bekijk het internet, bekijk de televisie, lees de krant, maar lees vooral je Bijbel. En bid elke dag, dat je de dingen helder zal hebben. Dat we de dingen ook benoemen. En in sommige gemeenten klinkt toch te veel stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Maar er is onderscheiding nodig vandaag. Als er twee gaven nodig zijn, dan is het de gave van onderscheiding en de openbaringskennis, waar Paulus over schrijft in de Efezebrief. Dat wij verlichte ogen van het verstand hebben, voor het eerst en opnieuw. Dus dat we onderscheiden waar het op aankomt. En dat we ook openbaringskennis hebben. Want de profeet Daniel heeft gezegd, de openbaring zal toenemen naarmate we dichter komen bij de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dus dat wil de Heer geven, ook aan mij. Ik behoor niet tot de categorie predikers die je tot in de punt en de komma kan invullen. Maar ik geloof wel dat hij me stukje bij beetje licht wil geven. Openbaringskennis. Nou, dan ben ik blij met die belofte. In deze tijd. Wees nuchter en waakzaam. En nu ga ik een beetje afronden. Waarom duurt het dan allemaal zo lang? Nou, dat ik dit allemaal heb gezegd. Kan de Heere God de tijd niet inkorten? Waarom moet het zo lang duren? En dan komt Petrus eigenlijk tot de climax. Dan komt hij bij het vaderhart van God uit. Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, waarom het allemaal zo lang duurt? En waarom ons geduld al op had geweest? Ja, de Heere God is de totaal andere. Hij komt niet van de aarde, hij komt uit de hemel. En al het goede, dat komt van boven. Hij is de totaal andere, de ongeëvenaarde. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat het zo lang duurt, heeft met zijn hart te maken. Nou, hier komt het vaderhart openbaar tegen de zwarte achtergrond van het oordeel van God. Ik kreeg voor mijn verjaardag een nieuw horloge. En die juwelier die had dat horloge in zo'n mooi doosje gedaan natuurlijk. Maar die had een zwart fluwelen achtergrond. Hè? Ja, dan springt dat horloge eruit. Dus hoe zwarter de achtergrond, hoe meer het juweel of de sieraad. Ja, dat is natuurlijk marketing, dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? Als je dan langs loopt, bij de etel, dat is het. Nou, tegen de zwarte achtergrond van het oordeel van God komt nu de diamant, het juweel openbaar. Petrus zegt, dat is het geduld van God. En dat heeft met twee dingen te maken. Allereerst zegt hij, besef dat het aspect tijd voor God niet betekent wat het voor jou en mij betekent. Kijk, jullie dachten misschien, Jacques die komt niet of hij is te laat. We zijn allemaal met die tijd. 5 uur is 5 uur, hè? Tijd. Die Joodse jongens hebben vanmiddag tegen me, wij kennen in Israël helemaal geen tijd. Wij zijn gewoon in de gemeenschap. Wij eten met elkaar, wij zijn niet allemaal op die klok te kijken. Weet je, tijd, dat is ook wel iets om van te leren. Wij zijn mensen van de tijd. En wij denken dat God op dezelfde manier denkt en handelt. Maar hij is van eeuwigheid. Hij heeft de tijd geschapen. En Petrus zegt, jij vindt het misschien lang duren, maar dat is in de beleving van de eeuwige heel anders. Dat is wat hij zegt. Voor God is er geen tijd, bij hem is 1 dag als 1000 jaar en omgekeerd, vers 8. En hij zegt erbij, laat dit je niet onbekend zijn. Dus het kan lang duren in onze beleving, maar vanuit Gods perspectief, ja, 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. En dat zie je ook in Openbaring 22. Hè? Dat is eigenlijk heel apart wat daar staat. Daar zegt de Heer Jezus tot 3 keer toe, zie, ik kom spoedig. Nou, hoe kan hij dat nou zeggen? Met eerbied gesproken, hij is er nog niet. Hoe kan hij dan zeggen, zie, ik kom spoedig? Ja, maar dat is in de context van het feit dat hij de eeuwig is. Bij hem zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dus hij kan gerust zeggen, zie, ik kom spoedig. Het is nog steeds snel hoor. Vanuit zijn perspectief. Ja, vanuit ons menselijk perspectief kan het heel lang duren, dat klopt. Maar ja, vrucht van de geest, hè? We hebben ook geduld, toch? We zijn geduldig, verwachtingsvol. Hoe langer het geduld, of hoe langer we moeten wachten, hoe meer de verwachting groeit. Dus dat is het eerste, het aspect tijd. En het tweede, en dat wist u al, maar dat is wel heel mooi, dat God het oordeel uitstelt. En dat heeft te maken met het feit dat hij, dat is een heel mooi woord, geduldig is. Daar staat langmoedig. Hij is lang van geduld. Mag ik het eens zo zeggen, de rek is er niet snel uit bij de Heere God. Dat is toch bijzonder, of niet? Bij mij had het al geklapt. En nou is het klaar. En hij zei, nee, ik ben anders als jij. Ik ben langmoedig. Ik ben lang van geduld. Zo ben ik. Nou ja, kijk eens naar uw eigen leven. Heeft hij ook geduld mee gehad, toch? Wat ben ik blij met het geduld van God als het gaat om mijn eigen leven. Amen. En wat leer ik veel van zijn geduld ook in de opvoeding van mijn eigen kinderen. En wat leer ik veel van Gods geduld, ik mag oudste zijn in onze gemeente, in de omgang met de gemeente. Moet ook geduld hebben. Geduld, een schone zaak. We leren het van de Heere God. Maar hij is vol geduld en die langmoedigheid heeft daar alles mee te maken. En moet u goed luisteren. Het geduld van God is niet een uiting van zwakheid, maar van kracht. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wij kunnen wel eens iets uitstellen en dat is dan zwakte. Ik noemde eerder het voorbeeld, ik heb jaren in de makelaardij gewerkt en had je wel eens lastige klanten. En dan had er een klant gebeld en ja, dan wist ik even de oplossing niet, weet je. Dan denk ik, ja, ik stel het maar even uit. Dat bel ik morgen wel, of overmorgen, weet je. Ik wist het gewoon even niet. Maar mijn werkgever, die leerde mij, nee, gewoon als je een klant hebt, met een gelijk bellen. Dan heb je al 50% gewonnen, want die man die schrikt ervan, zo snel als hij terugbelt. En als je dan ook nog een vrolijke toon had, goedemiddag meneer Jansen, dan had hij al zoiets, zo, die belt snel terug. Die stelt het niet uit. Die pakt echt door. Kijk, dat uitstellen van mij was eigenlijk zwakte. Begrijp je wat ik bedoel? Ik wist het niet. Zwakte. Maar dat God geduldig is, is geen zwakte, maar dat is juist kracht. En wat bedoel ik daarmee? Achter het geduld van de Heere God zit een sterke wil. Begrijp je wat ik bedoel? En wat is die sterke wil? Dat niemand verloren zal gaan. En je zou kunnen zeggen, dat kan je natuurlijk niet helemaal zo stellen, maar dat zijn wil, zijn verlangen, sterker is dan dat hij zegt, en nu is het klaar. Dat is een mysterie. En weet je wat het aangrijpende is? Met dat de Heere God meer geduld heeft, daarmee neemt de spotternij ook toe in deze wereld. Dat is eigenlijk heel aangrijpend, want wat geduld moet ertoe leiden dat spotters hun knieën gaan buigen voor de Heer Jezus. Maar met dat het langer duurt voordat hij komt, neemt de spotternij toe. Aangrijpend, hè? Terwijl juist het geduld van God straks tegen die mensen zal getuigen. Dus het geduld van God is niet iets om mee te spotten, maar is iets om heel spoedig je knieën te gaan buigen. Dat is belangrijk. En Petrus zegt, daar heeft het mee te maken. Maar als God nou wil, als God dat niet wil, dan wordt toch iedereen behouden? Dat is vaak de redenatie, hè? Maar weet u, de Heere God wijst af die hem afwijzen. En de Heere God verhardt die zichzelf verharden. Begrijp je wat ik bedoel? De evangelienodiging gaat uit. Ook vanavond. En als u hier bent, als jij hier bent, en je kent de Heere Jezus nog niet, dan is het nu nog de tijd van genade. Ik verkondig je Gods geduld. En dat geduld openbaart hij dag in dag uit. Maar er komt een dag dat de deur van de ark dicht gaat. En dat geldt ook voor heel deze wereldgeschiedenis. Het gaat een keer opraken, om het zo te zeggen. En dan heb je vanmiddag een boodschap van genade gehoord. Komt op mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. En als je dat naast je neerzet, dan verzet je je willens en wetens om de woorden van 2 Petrus 3 maar te gebruiken. Dan heb je beter kunnen weten. Maar je hebt het bewust naast je neergelegd. Nou, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. En daarom is het vandaag genadetijd. Kom tot Jezus. Vandaag. De Satan zegt morgen. Jezus zegt vandaag. En als je de Heere Jezus kent vanmiddag, dan is dit ook een boodschap voor u, voor jou. Want dat is een boodschap die u mag doorgeven morgen, waar u dan ook bent. Wie u van de week ook ontmoet, de boodschap van Gods geduld is de boodschap van het vaderhart van God. Hij is nog geduldig, met een heel duidelijk doel. En u kunt spotters weerstaan door te zeggen, denk erom, spot niet. Want het feit dat hij nog niet gekomen is, dat is een boodschap voor jou. Nou, dan hebben we allemaal iets om mee te nemen vanavond, toch? Tot bemoediging, tot opbouw. Maar u kan ook van de week hier in Veenendaal gaan even realiseren. U heeft wat te vertellen. U heeft een boodschap van hoop. U heeft een boodschap van het vaderhart van God. Samengevat. 3 punten. Wilt u in de eindtijd staande blijven, te midden van veel valse leer? Ken je Bijbel. Lees je Bijbel. Bid elke dag. Vergelijk schrift met schrift. De tweede. Pas ervoor op dat je willens en wetens aan het woord van God voorbij gaat. Je bent ermee bekend en dat maakt je ook verantwoordelijk. Het derde, er komt een dag dat God het oordeel gaat voltrekken over alle goddelozen en alle goddeloosheid. En dat die dag nog niet is aangebroken, nogmaals, dat is voor sommigen reden om met God en zijn woord te spotten. Maar vanavond weet je dat het alles te maken heeft met Gods geduld voor jou en mij. En daarom, als je vandaag de stem van God hoort, verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Hij is het die ons in Christus zijn vriendschap biedt. En wie hem heeft, de Zoon, die heeft het leven. En dan gaan we door een hele complexe tijd heen. Maar dan kunnen we getuigen dat het geduld van God mij tot zegen is geworden. En daarom wil ik niet anders roemen dan in hem. Die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. Hij die was, die is en die spoedig zal komen, zegenen jullie met zijn volheid. Dag in, dag uit. En de komst van de Heer Jezus, dat gaat zeker plaatsvinden. En die hoop moet al ons leed verzachten. Amen. We gaan de Heer danken. Trouwe God en Vader, wil u danken voor deze avond, deze middag die we met elkaar mochten beleven. U sprak een woord door de apostel Petrus heen. Uw geduld in de eindtijd is niet iets om mee te spotten, integendeel. U geeft die tijd nog om ons voordeel mee te doen. Wat een liefde, wat een bewogenheid. En Petrus heeft al die spotters en de spotternij kunnen weerleggen vanuit uw woord. Heere, maak ons ook standvastig. Laat ons wortelen in uw woord, dat we weten waar we het over hebben. Dat we weten waar we voor staan, in wie we geloven. En dat we niet meegesleurd worden door allerlei wind van leer. Maar Heer, doe ons opwassen in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Laat dat de vrucht zijn van deze boodschap vanmiddag. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Wees heel bijzonder bij hen die alleen thuiskomen en niemand hebben om hierover door te spreken. Wees u voor hen heel bijzonder, een God van nabij en niet van ver. Laat een ieder van ons dit woord meenemen als een Maria in zijn of haar hart. En dat we deze week uitdelers mogen zijn van die menigerlei genade. Dat we niet alleen spreken over het gered zijn, maar dat we ook zullen spreken over het gereed zijn. En dat we zo anderen mee mogen nemen in de navolging van Christus. Heere God, stel ons tot een zegen in de nieuwe week. Verheerlijk uzelf door ons leven heen. En wees ons zo, in alle dingen, een God van nabij en niet van ver. We danken u voor wat u vanavond heeft gegeven. Door de lieder heen, door de verkondiging van het evangelie heen, werk het uit in ons alle hart, tot verheerlijking van uw naam. Amen. We gaan een heerlijk lied zingen met elkaar, dat kent u allemaal wel. We leven in een complexe tijd. Maar wat is het dan heerlijk om te weten dat we veilig zijn in Jezus armen. Johannes de Heer 523. Johannes de Heer 523. Veilig in Jezus armen. Veilig aan Jezus hart. Daar in zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. 5, 2, 3. Nou, dat is toch een heerlijke wetenschap, of niet? Stel voor dat u niets heeft begrepen van de preek. Of dat het u totaal niet aansprak. Zou kunnen. Dan heeft u toch een heerlijk lied gezongen om mee naar huis te nemen. Zullen we gaan staan? Ik wil u graag een zegen meegeven vanuit Openbaring 22. Daar staat in vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. En de geest en de bruid, zij zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus, zij met ons allen. Amen. Laten we tenslotte nog een prachtig lied zingen. Dat is ook een oude gouden, kan je wel zeggen. Johannes de Heer, nummer 33, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. En dan staat in vers 3, eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. 33, bundel van Johannes de Heer.